Waar het licht wacht. Een kerstverhaal door J.K. Stenger. Normaal gesproken was Fien er nooit meer op uitgegaan. Zeker niet op kerstavond. En bovendien was het hondenweer. De wind loeide rond haar eenvoudige huisje ver buiten het dorp. De luiken klapperden, de deuren kraakten en zelfs de kaarsen flakkerden onrustig. De dokter had gezegd dat ze zich niet mocht vermoeien, zeker niet op zo'n avond als deze. Daar was ze veel te zwak voor. Hij had er alles aan gedaan wat hij met zijn medische kennis kon doen, maar haar ziekte was hardnekkig en hij had haar pas nog verteld dat haar dagen misschien wel geteld waren. Zo erg was dat niet, ze was moe. Moe van deze wereld met al die pijn en verwarring en bang voor de dood was ze niet. Er leefde diepe rust in haar hart. Maar toen ze zich net warm en knus in haar schommelstoel bij de open haard had gezet, met een heerlijke beker warme chocolademelk in haar hand, werd er op de deur gebonkt. Niet luid, maar toch duidelijk hoorbaar. Toen ze beter luisterde, hoorde ze ook een kinderstemmetje. Doe open alstublieft, help! Van de weeromstuit morste ze chocolademelk op haar houten vloer. Wat was dat nou? Wie zou er met dit hondenweer nog buiten zijn? En een kind nog wel. In de buurt hier woonden geen kinderen. Dicht bij zijn de boerderij was die van Gerrit Blom, zeker een kilometer verderop. Dus hoe zou zo'n kind hier terecht kunnen komen? Het bonzen op de deur hield aan en tenslotte was er maar één ding wat Fien kon doen. Ze stond op en liep voorzichtig naar de deur. Hallo? Riep ze onzeker, terwijl ze gespannen luisterde. Wie is daar? Alsjeblieft, doet u open, hoorde ze weer. Nu kon ze duidelijk horen dat het de stem van een klein meisje was. Nog even aarzelde ze. Je kon tenslotte nooit weten wie er voor de deur stond. Maar toch, dit was kerstavond. En op kerstavond hoef je toch zeker niet bang te zijn, want dat was de nacht waarop de hemelse gloed werd uitgestort over de hele aarde. Dit was de enige avond waarop de vrede werkelijk regeerde. Dit was de enige avond waarop de vrede werkelijk regeerde. En dus schoof ze de knip opzij en opende ze de deur voorzichtig. De ijzige wind blies haar in het gezicht en rukte aan haar lange rok. Haar haar raakte los uit haar knotje en wapperde in het rond en er liep een koude rilling door haar oude lichaam. Maar dat was even niet belangrijk. Wie had er op de deur geklopt? Ze knipperde met haar ogen en zag daar een klein verkleumd meisje staan met kleine vlechtjes die onder haar mutsje uitstaken en haar eenvoudige jasje was met sneeuw bedekt. Oh, mijn arme schaap, zei Fien, wat moet jij nou buiten in deze koude kerstnacht? Kom toch binnen, je kunt je even lekker opwarmen bij het vuur en ik maak je een kop warme chocolademelk. Ze opende de deur wijd, maar het meisje bleef staan. Nee, sprak ze beslist, u moet meekomen en helpen. Helpen? In deze storm? Maar Fien was altijd de eerste om een hand uit te steken wanneer daarom gevraagd werd. En dus schoof ze haar tegenzin opzij en vroeg, wat is er dan, mijn kind? Vader heeft een boomtak op zijn hoofd gekregen en hij kon ons koetsje met het paard niet meer rijden. Moeder zit met de baby achterin. Fiens hart was meteen geraakt. Ziek of niet ziek, ze moest helpen. Dat kon niet anders. Is het ver? Vroeg ze aan het kind. Het meisje schudde haar hoofd en draaide zich om, terwijl ze naar het bos wees. Net over de heuvel, mevrouw. Bij het meer, bij de wegwijzer, naar het dorp. Het meer en de wegwijzer naar het dorp, dat was niet zo ver. Daar kon ze nog net komen, zelfs met haar stramme benen. Ze keek het meisje nog eens aan. Wat een bijzonder kind. Het was bijna alsof er een soort licht om haar heen scheen, maar dat kon natuurlijk niet. Wacht hier, kind, zei ze gehaast. Ik moet nog een omslagdoek halen. Terwijl ze naar binnen ging, kreeg ze plots dat nare gevoel dat ze eigenlijk niet wist wat ze moest doen. Zelf kon ze geen koets mennen en met paarden had ze al helemaal niets. Haar grote gekleurde deken zou misschien helpen, maar die was veel te zwaar voor haar oude armen. Nee, ze kon zelf niet gaan. Ze moest naar de boerderij van Gerrit Blom. Die had een paard en een wagen. en een hart van goud. Op kerstavond durfde ze hem eigenlijk niet te storen, maar dit was een noodgeval. Ze sloeg nog een wollen doek om zich heen en trok haar klompen aan en stapte naar buiten. Het meisje stond geduldig te wachten. Wat een lief kind toch, zo warm en zo zachtmoedig. En opeens voelde ze haar pijnlijke botten niet meer. Ze bestrafte zichzelf omdat ze haar verbeelding zomaar zijn gang had laten gaan. Dat arme schaap, die had zich wel een leukere kerstavond voorgesteld. We moeten naar Gerrit Blom, zei Fien. Die kan echt iets doen voor je vader en je moeder. Het meisje knikte gedwee en liep al weg in de richting van de boerderij. Dat was vreemd. Hoe wist dat kind nou waar Gerrit Blom woonde? Maar goed, wat deed het ertoe? Die arme mensen hadden hulp nodig. Maar het viel Fien niet mee, dat loop in die huilende wind over die besneeuwde weg door de velden. Oh, wat was dat koud. Het leek wel alsof ze helemaal geen jas aan had, want de kou drong gewoon door haar kleren heen en leek zich vast te grijpen aan haar rillende oude lichaam. De natte sneeuwvlokken sloegen haar in het gezicht en ze hoopte maar dat ze snel bij de boerderij van Gerrit Blom zou komen. Ze waren nu bijna halverwege. Nog even en dan zou ze de lichtjes van de boerderij van Gerrit misschien al kunnen zien. Ze draaide zich om naar het meisje en wilde haar vragen hoe ze eigenlijk heette. Maar het kind was weg. Er liep niemand achter haar aan. De schrik sloeg Fien om het hart. Was dat kind per ongeluk afgedwaald en liep ze nu ergens huilend rond in de sneeuw? Maar dat kon eigenlijk niet, want de weg naar Gerrit Blom was dan wel besneeuwd, maar er stonden nauwelijks bomen en zelfs in deze storm zou ieder pinter kind de weg makkelijk kunnen volgen. Fien keek bij het zwakke schijnsel van de maan die even tussen de wolken doorscheen naar haar eigen voetsporen. Die van het meisje waren er niet. Dat kind was gewoon verdwenen. Op dat moment hoorden ze de hoeven van paarden achter zich en het gekraak van wielen. Ze draaiden zich om en haar hart sprong op van vreugde. Daar kwam boer Blom aan met zijn paard en wagen. Hij kwam natuurlijk uit het dorp en had lekkere dingen bij zich voor zijn familie om kerstavond mee te vieren. Misschien had hij het meisje wel gezien. Gerrit, een stoere bonk, schrok zichtbaar toen hij Fien daar zo moederziel alleen in de sneeuw zag staan. Hij schreeuwde een bevel naar zijn paard en de wagen kwam direct tot stilstand. Fien, zei hij met verschrikte stem, wat doe jij hier in vredesnaam op kerstavond? Foei toch, straks vries je nog dood. Gerrit, zei ze beslist, er is een familie in nood, bij het meer en de wegwijzer naar het dorp. Een vader heeft een tak op zijn hoofd gekregen en kan de kar niet meer rijden. Er is ook een moeder met een baby. Die vriezen dood als je ze niet direct gaat helpen. Gerrit Blom fronste zijn borstelige wenkbrauwen. Hoe weet jij dat? Er klopte een meisje bij me aan de deur. Ze was weggelopen om hulp te zoeken. Een meisje? Vroeg Gerrit Blom. En waar is dat kind dan? Fien sloeg haar armen uit in verwarring. Ik weet het niet, Gerrit. Ze was hier, maar nu is ze er niet. Het is zo'n lief kind. Ik denk dat ze terug is gegaan naar haar ouders. Gerrit was even stil. Fien kon hem zo wat horen denken. Ze is oud. Misschien moet ze naar de dokter. Het meisje was er echt, Gerrit, riep Fien bijna boos. Je moet me geloven, anders bevriezen die mensen daar. Goed, goed, gromde Gerrit. Klim maar naast me op de bok. Dan gaan we er samen heen. Nee, antwoordde Fien beslist, ik loop terug naar huis. Daar is het lekker warm. Het is maar even lopen voor mij, maar het is veel te koud voor me om met je mee te rijden. Ze zag dat Gerrit dat geen goed idee vond. Maar als ze nu terugliep, was ze gauw weer thuis. En dat was veel beter dan naast Gerrit op de bok te zitten in die ijzige kou. En ze had gedaan wat ze kon. Gerrit zou weten wat hij moest doen bij die arme gestrande mensen. Toen Gerrit een minuut later wegreed, op zijn korte route, vervulde een diepe vrede Fiens hart. Oh, wat voelde dat fijn. Ze draaide zich om en begon de tocht weer terug naar huis. Gek genoeg voelde ze de kou niet meer. Het was net alsof er een kacheltje in haar hart was aangestoken dat heerlijk brandde en haar hele lichaam in een heerlijke gloed zette. Ze had dan niet veel gedaan, maar die arme familie bij het meer zou gered worden. En dat maakte dat deze kerstavond wel heel bijzonder zou zijn. Nog even en dan zou ze weer veilig thuis zijn. Toen zag ze een vreemde gloed die ze nog nooit eerder had gezien. Daar, een beetje van de weg af, stond een grote eikenboom. Die boom kende ze wel. Daar had ze vaak onder gezeten in de zomer. Dan keek ze uit over de met bloemen bezaaide velden en dronk ze de schoonheid in als een reiziger die een heerlijke oase had gevonden na een lange, uitputtende tocht. Maar dat was altijd een gewone boom geweest, net als alle andere bomen. Die straalde niet. En op de weg naar Gerrit Blom en zijn boerderij had die boom er ook niet gestraald. Maar nu was het anders. Het was wel alsof er licht uit die boom zelf kwam. En niet zomaar wat licht, maar een flonkering alsof elke tak tot in de kleinste twijg bedekt was met lichtgevende kristallen die hun zachte glans de nacht instuurden. Zou ze daar even gaan zitten? Ze was zo moe, ze kon haast geen stap meer verzetten. Haar hart klopte in haar keel terwijl ze bleef kijken. Het was maar een paar passen van de weg, dus ze stapte voorzichtig door de dikke sneeuw naar de lichtende eik. Hoe heerlijk zou het zijn om daar heel even te rusten. Misschien was het zelfs wel beter daar dan in haar stoel bij de kachel. Toen ze dichterbij kwam, leek het alsof ze een zee van rust en vrede binnenstapt. De gelukzalige warmte die ze al eerder had gevoeld, leek hier alleen maar sterker. En opeens was het doodstil. Het gehuil van de wind was weg. Alles om haar heen leek te flonkeren. En haar moeheid, die was ook weg. Net als die nare, lastige pijn in haar ledematen. Of verbeeldde ze het zich maar en was ze gewoon duizelig van de kou? Voorzichtig strekte ze haar uit en probeerde ze de boom aan te raken. Maar op dat moment verscheen het lachende gezicht van het meisje met de vlechtjes van achter de boom. Dit is het einde van je reis, zei het kind. En een stralend gezicht. Je tijd is gekomen en ik mag je naar huis leiden. Naar huis, stamelde Fien. Het meisje knikte en haar vlechtjes sprongen vrolijk op. Iemand die zijn leven over heeft voor anderen, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet, zei ze zacht. Ga maar tegen de boom aanzitten. Meer hoef je niet te doen. En zo kroop Fien onder de glanzende takken en sloot ze haar ogen. Bij daglicht werd ze gevonden, met een vredige glimlach op haar lippen. Niemand kon zeggen wat er die nacht precies gebeurd was. Gerrit Blom had die avond 3 mensen gered, maar hij kon zichzelf wel om zijn oren slaan dat hij Fien niet eerst naar huis had gereden. Maar hij moest toegeven dat de hemelse rust die nog steeds van haar gezicht straalde wel heel bijzonder was. Ze had iets heel moois gezien, iets wat niemand anders gezien had, maar iedereen wist het zeker. Fien was op de stormachtige en donkere kerstnacht ergens heen gegaan waar het licht was. De laatste kerstkaart. Een kerstverhaal door J.K. Stenger. Elk jaar weer viel de kaart bij haar op de deurmat. Ze had er geen idee van wie hem verstuurde, maar elk jaar lag er weer zo'n kaart vlak voor kerstmis. En iedere keer stond er dezelfde zin op geschreven. Je bent niet alleen. Prettig kerstfeest. Wat betekende dat? En wie dacht er aan haar? En alleen? Ze was zeker niet eenzaam, in ieder geval niet heel erg. De eerste keer dat ze de kaart ontving, was ze een beetje boos geworden toen ze de kaart las. Het idee dat iemand het nodig vond om haar te confronteren met het feit dat ze alleen was. Maar toen ze de kaart bekeek, kon ze wel zien dat die met grote zorg was uitgezocht. Het was een bijzondere kaart. Niet zo'n schreeuwerig ding dat je in een pak van 20 voor een habbekrats op het internet bestelde, zodat je zonder veel kosten te maken toch nog een kaartje kunt versturen. Dat soort kaarten vielen rond de kersttijd met vaste regelmaat in de bus. Die kwamen van goed bedoelende kennissen, een neef uit Engeland, en er was ook altijd een onbenullige kaart van het tuincentrum bij, om je er vooral maar aan te herinneren dat ze op tweede kerstdag geopend waren. Nee, die kaarten gingen doorgaans direct naar het oud papier. Maar die bijzondere kaart, nadat ze haar oorspronkelijke frustraties te boven was gekomen, kreeg die kaart een plaatsje op de schoorsteenmantel. En dat gebeurde elk jaar opnieuw. Op de een of andere manier straalde die kaart een zekere rust uit. En rust was juist iets waar ze zo enorm naar verlangde. Dit jaar stond het kerststalletje op de kaart afgebeeld. De koeien, de schapen en het ezeltje stonden eerbiedig op de achtergrond, maar de kribbe met het kerstkindje zelf was omringd door vriendelijk lachende mensen, allemaal gekleed in hun dagelijkse gewone klofje. Er stond een zakenman bij, met een dure aktentas, een jochie van een jaar of 10 met een voetbal en een schoonmaakstertje met een bezem. Een wat oudere dame met zilvergrijs haar probeerde de pasgeboren baby op te tillen en Maria en Jozef leken het allemaal prima te vinden. Oh, als de wereld er toch eens zo zou mogen uitzien. Maar zo was het niet. Dat hele kerstgebeuren was niet meer dan een droom die nooit verwezenlijkt zou worden. Er was geen vrede op aarde. En normaal gesproken zouden al die mensen op dit plaatje nooit samen zo vriendelijk, lachend en vredig rond een kribbe staan. Als de afzender niet eens de moeite nam om zijn naam onder de kaart te schrijven, was het misschien toch een reclamestunt van het een of andere bedrijf. Maar ze zette die gedachte meteen weer uit haar hoofd. Daar was die kaart gewoon veel te mooi voor. Iemand die nieuwe klanten probeerde te werven, zou de naam van het bedrijf zomaar op de kaart hebben gezet met grote gouden letters. Zo'n kaart mocht niet zomaar naar de papierbak. En dus bleef het mysterie onopgelost. Ook dit jaar kwam hij weer op de schoorsteenmantel terecht en iedere keer dat ze langs de kaart liep, keek ze er even naar. Er was iemand die aan haar dacht, al was het klaarblijkelijk alleen maar met kerstmis. Veel vrienden had ze niet, en zeker met kerstmis zag je die ook niet. Eigenlijk had ze niet zo heel veel meer. Het was altijd wel gezellig, met lichtjes en eten. Maar sinds ze haar man verloren had, was na een lang ziekbed de lol er wel af. Kerstmis was in wezen een kerkelijk feest en in de kerk kwam ze niet graag. Vroeger waren zij en Evert er nog wel geweest. Hij wilde dat graag. En op kerstavond gunde ze hem dat plezier wel. Maar verder? Nee, verder kwam ze er nooit. Want aan God had je eigenlijk helemaal niets. Dat was ook zo'n kennis waar je over gehoord had. Zo iemand die goede dingen deed voor brave mensen. En dat gevoel was na de dood van Evert alleen maar sterker geworden. Het kerstfeest werd voor haar een saaie bedoeling. Op eerste kerstdag kon ze dan terecht bij haar broer in Wageningen en op tweede kerstdag bleef ze lekker thuis en deed ze voor niets of niemand de deur open. Dan keek ze naar de buis, at ze niets bijzonders en keek ze zo nu dan even naar de kaart op de schoorsteenmantel. Je bent niet alleen. Prettig kerstfeest. Vreemd toch hoe zo'n klein stukje karton met wat inkt zo mooi kon stralen dat het je een goed gevoel gaf en het idee dat er wel degelijk hoop was. Als ze nou toch eens te weten kon komen van wie die kaart kwam. En toen, tussen oud en nieuw, viel er een andere envelop bij haar op de deurmat. Dit was geen kerstkaart, maar een handgeschreven brief. Haar naam stond erop, met bibberige letters geschreven. Elara Broekhuizen. Ze draaide de brief om en las de afzender en haar ogen werden groter toen ze begreep van wie die brief kwam. Deze brief kwam van haar oude buurvrouw uit de tijd dat zij en haar man nog in Leeuwarden woonden. Direct na zijn dood was ze er weggegaan en ze had al in 10 jaar tijd niet meer aan die vrouw gedacht. Zo, die was dus ook nog in leven. Ze scheurde de brief open en schoof het velletje voorzichtig uit de envelop. Lieve Elara, je zult je wel afvragen waarom je een brief krijgt van mij, jullie oude buurvrouw uit Leeuwarden. We hebben tenslotte nooit meer met elkaar gesproken, maar ik heb je elk jaar een kerstkaart gestuurd. Elara voelde haar hart bonken in haar keel. Dus de oude buurvrouw had die kaart verstuurd. Ze las haastig verder. Vlak voordat Evert stuurt, belde hij me. Hij vroeg me om jou elk jaar met kerstmis een kaart te sturen. Op die kaart moest één zin staan. Je bent niet alleen. Hij wilde dat je zou weten dat zijn liefde niet ophoudt bij de grens van dit leven. Dat er iets blijft, iets zachts dat nog steeds bij je is. Hij vroeg me om ook aan je te denken, om een gebed voor je te fluisteren telkens als het kerst werd. En dat heb ik gedaan. Elk jaar heb ik jouw naam zachtjes neergelegd bij het kindje in de kribbe, omdat liefde nooit echt verdwijnt. Er rolde nu een traan uit de ogen die Pardoes op de brief viel die ze met trillende vingers vasthield. Opeens was het alsof Evert naast haar stond. Voor een kortstondig hemelsmoment omringde een gelukzalige warmte haar dorre hart. Maar toen ze verder las, kon ze haar tranen niet langer bedwingen. Er stond: ik schrijf je nu omdat ik zelf voor de poort sta. En ik weet dat ik je geen kerstkaart meer zal kunnen sturen. Maar ik wilde je nog één ding zeggen. Iets wat Evert altijd al wist. Je bent nooit alleen. Liefs en zegen van je oude buurvrouw. Er brak iets open in Alara's hart. Die dag huilde ze alsof alle opgespaarde jaren van stilte eindelijk loskwamen. Ergens tussen de tranen door voelde ze het. Ze was nooit alleen geweest. Ze had het echter nooit begrepen. Het was tijd om een nieuwe weg in te slaan. Over een paar uur zou het nieuwe jaar beginnen. En dit keer voelde het ook echt nieuw. Ze was niet alleen. En met dat besef kon ze de hele wereld aan. Woordes op kerstavond. Een kerstverhaal door J.K. Stenger. Het was kerstavond 1917. Ik verschool me angstig achter een barricade van hout, modder en prikkeldraad en hield mijn geweer stevig omklemd. Maar veel vertrouwen gaf het wapen mij niet. Er lagen al zoveel kameraden dood naast mij in de loopgraaf. Wanneer zou het mijn tijd zijn? Plotseling daverde alles om me heen. Een diepe dreun schokte door mijn lichaam en mijn oren voelden alsof ze van binnenuit samengeperst werden. Een onzichtbare donkere hand leek me op te tillen om me een paar tellen later weer hard op de grond te gooien. Een granaat? Mijn oren suisden, mijn longen brandden. Modder plakte mijn oogleden dicht. Als ik ermee probeerde te knipperen voelde het aan als schuurpapier. Ik wreef de aarde uit mijn ogen en keek verward om me heen. Waar was ik? In een krater, omringd door stukken metaal en klonten nat smerig slijk. Mijn been bloedde, maar het leek niet ernstig, slechts een vleeswond. Dat zou wel genezen. Maar hoe ik hier terecht was gekomen, dat was een raadsel. Moest terug, en snel ook, terug naar de betrekkelijke veiligheid van de loopgraaf. Hier was ik alleen en onbeschermd. Ik had niet eens mijn geweer meer. Had ik mijn zakbijbeltje nog? Ja, tot mijn opluchting had ik die nog. Met moeite stak ik mijn hoofd boven de rand van de krater uit. Wat ik zag was geen mooi gezicht. Overal rook, vuur en verwoesting. En daar overheen de verschrikkelijke geluiden van inslaande granaten, ratelende geweren en schreeuwende mannen. Het was alsof ik naar een concert uit de hel luisterde. Een muziekstuk waar geen mens iets aan had. Net toen ik me weer in de krater wilde laten terugzakken, hoorde ik een kuch achter me. Ik keek om en tot mijn ontzetting zag ik een vijandelijke soldaat de krater binnenstrompelen. Zijn gezicht was asgrauw van pijn, maar hij had wel een geweer. De bajonet glinsterde in het avondlicht. Toen zag hij mij. Zijn uitdrukking veranderde. Hij zette zijn pijn, vermoeidheid en angst opzij en keek mij aan met vernietigende, harde ogen. Mijn hart bonste. Niet bewegen, niet knipperen. Hij leek even te twijfelen, maar richtte uiteindelijk zijn geweer op mijn borst. God, help me. Het leek wel alsof alles in slow motion werd afgedraaid. Nog een paar tellen En dan zou alles voorbij zijn. Ik zag het gezicht van mijn dochter, haar cadeautjes onder de kerstboom, de taart, de kaarsjes, hoe ze mij een kusje gaf. En Catherine, mijn lieve vrouw, wie zou voor haar zorgen als ik stierf? Maar dat kon niet, dat mocht niet. Kerstavond was geen nacht om te sterven. Dit moest een nacht zijn van vrede en licht. Vrede op aarde, in de mens een welbehagen. Vreemd genoeg voelde ik geen angst. Ik was niet bang om te sterven. De hemel zou beter zijn dan deze hel op aarde. Maar ik moest blijven leven. Echter, hoe? Ik had niets om mij mee te verdedigen. Mijn Bijbel? Wat een dwaasheid, een Bijbel was geen wapen. Die soldaat zou mij uitlachen, mij bespotten alvorens zijn kogel mij genadeloos zou verscheuren. Maar het was het enige dat ik me kon bedenken. Dus trok ik mijn zakbijbeltje uit mijn jas en hield het boekje als een schild voor me. Voor een kortstondig moment leek zelfs de oorlog om ons heen zijn adem in te houden. De tijd stond stil. De ogen van de soldaat werden groot en hij staarde mij aan vol verbijstering. Toen liet hij zijn geweer zakken en gooide het op de grond. Hij tastte in zijn eigen zak en tot mijn verbazing haalde ook hij een klein zakbijbeltje tevoorschijn. Hij hield hem omhoog zodat ik hem goed kon zien en hij sprak langzaam, bijna plechtig. Broeder? Verwonderd knikte ik en fluisterde terug. Ja, broeders! Zonder nog een woord te zeggen kwam hij dichterbij. Zijn vuile, ongeschoren gezicht kreeg een zachte glimlach en de haat en de hardheid in zijn ogen verdwenen. Hij hurkte naast mij neer en wreef met zijn bemodderde hand over zijn helm. Verschrikkelijke oorlog, mompelde hij, ich bin Franz. Melvin, antwoordde ik nog trillend. Ik keek naar dat gehate uniform, maar ik zag geen vijand meer. Franz was jong, met strohaar, eigenlijk nog maar een jongen, vast niet ouder dan 19 of 20. Toen wees hij met een bebloede vinger naar zijn Bijbel en zei met een zwaar Duits accent, Es ist Christ Kerstmis. Ik knikte, dat was het. Maar deze wereld van bloed en modder had weinig gemeen met de herdertjes op het veld, die engelen zagen en naar Bethlehem gingen om het kerstkindje in een kribbe te vinden. Toch had hij gelijk, het was kerstavond. En ik voelde opeens een vreemde verbondenheid met die ongeschoren soldaat die mijn vijand had moeten zijn. Frans haalde een verkreukelde foto van een beeldschone jonge vrouw tevoorschijn. Vrouw, zei hij trots, woont in Koblenz. Mooi, antwoordde ik en liet hem een foto van mijn vrouw zien. Hij keek ernaar alsof ze een heilige was, knikte eerbiedig en fluisterde, eine schöne Frau. We wisten niet goed wat we nog konden zeggen. Mijn woorden waren niet nodig. We zaten naast elkaar in een bijna heilig moment van vrede midden in die waanzinnige oorlog. Een granaat sloeg vlak naast de krater in, maar doofde. Wij tweeën zaten daar als broeders. Veilig in ons kleine stukje stilte. Het schemerde en weldra zou de duisternis over het slagveld vallen. Misschien konden we dan, als het donker was, terug naar onze eigen linies. Maar beide legers stuurden luisterpatrouilles uit, dus we moesten erg voorzichtig zijn en fluisteren. Een felle lichtkogel schoot boven ons omhoog en verlichtte het slagveld met een harde, koude gloed. We bleven stokstijf zitten. Toen haalde Frans een Duitse chocoladereep tevoorschijn. Eet, zei hij zacht, het is lekker. Hij haalde hem uit de verpakking met de precisie van een chirurg. Eerste chocolade in 3 maanden. Wij delen, ja? Ja, wij delen, zei ik. Wij delen alles wat we hebben. Ik geef jou een kerstgeschenk. Hij trok zijn wenkbrauwen op. Toen ik mijn zak verrommelde en er een klein zilveren kruisje tevoorschijn haalde, een geschenk van mijn vrouw. Ik legde het in zijn hand en Frans kreeg tranen in zijn ogen. Ik had ook zo'n kruisje, fluisterde hij, maar kwijtgeraakt, ergens op slagveld. Toen duwde hij de hele chocoladereep in mijn handen. Dat is mijn geschenk, voor jou, deze kerst. Jij mag alle chocola hebben. Ik schoot in de lach.
Wil jij dat ik alles opeet terwijl jij niets hebt? Ik schudde mijn hoofd. Dat gaat niet gebeuren. Niet op kerstavond. Ik brak de reep in tweeën en gaf hem de helft terug. Hij bloosde. Ik heb niets anders om je te geven, fluisterde hij. Jawel, zei ik zacht. Je hebt mij je vriendschap gegeven. Ik had geen mooier cadeau kunnen wensen. Hoewel we elkaar maar met moeite konden verstaan, leek hij mij te begrijpen, want er verscheen een tevreden uitdrukking op zijn gezicht. Toen toonde hij het kruisje van mijn vrouw weer en zei, na oorlog, weer jouw kruisje. Goed, zei ik. Ik pakte mijn veldfles en er zat nog wat lauwe koffie in. Ik zette hem tussen ons in als uitnodiging en zo zaten we daar in stilte. De wereld was duister, maar ik had het gevoel dat onze krater omringd was door een bovenaards licht. Onzichtbaar voor iedereen, maar sterk als een schild. Een kerstlied kwam in mijn gedachten. Zingen was natuurlijk gevaarlijk, maar iets in mij zei dat ik moest zingen. Dus begon ik de melodie te fluisteren. Stille nacht, heilige nacht, slaap gerust, sluimer zacht. Kindje, niets dat uw rust nog verstoort. Stil is alles, slaap rustig voort. Engelen houden de wacht. Slaap dus maar rustig, slaap zacht. Frans' ogen begonnen te stralen en hij neuriede zacht mee in het Duits. Tranen vulden ook mijn ogen. In een wereld vol geweld, midden in de hel, zaten twee vijanden als vrienden bij elkaar in een stukje hemel. Niemand ontdekte ons. Ik ben ervan overtuigd dat er een cordon van onzichtbare engelen de zoeklichten bij onze krater wegleidde. Die nacht sliepen we niet. We probeerden ook niet terug te sluipen naar onze eigen loopgraven. We deelden zo goed als we konden onze levensverhalen, onze angsten, onze dromen. We hadden misschien wel de meest bijzondere kerstavond ooit. En bij het eerste morgenlicht vonden de Duitse soldaten ons. Ze waren niet vervuld van hetzelfde licht dat Frans had gevonden. Ondanks zijn protesten sleurden ze mij weg en ik werd krijgsgevangene. Terug de zondige wereld in, maar de vrede die ik die nacht vond, die bleef voorgoed. Keulen, 1930. Ik liep door de stationshal. Het was opnieuw kerstavond en ik was naar Duitsland gekomen. Ik had eindelijk gehoord waar Frans woonde. Hij leefde nog, werkte als kok in een respectabel restaurant en we hadden afgesproken elkaar op kerstavond te ontmoeten. Hij zag mij meteen toen ik uit de stationshal kwam en onze blikken ontmoetten elkaar. Hij was nog steeds blond, al werd hij wat kaler, maar zijn ogen straalden met diezelfde zachte gloed als die avond in de krater. Er verscheen een brede glimlach op zijn doorleefde gezicht en hij kwam op mij afgerend. Toen hij dichterbij was, greep hij me vast en nam hij mij in een stevige omhelzing, onverschillig wat andere mensen daarvan zouden vinden. Vanavond, zei hij, ben jij de eregast in het restaurant waar ik ben. Vanavond herbeleven wij onze kerstavond uit de loopgraaf. Ik heb de eigenaar verteld over onze ontmoeting. En hij zal voor ons koken, voor niets. Maar eerst dit. Hij zocht in zijn jaszak en hij haalde daar het zilveren kruisje van mijn vrouw uit. Ik zei het je toch, sprak hij, na de oorlog geef ik het je terug. Toen nam hij mijn handen in de zijne en zei met een gebroken stem, vijanden door oorlog, maar broeders door genade. De tranen sprongen ons in de ogen. Wat de koe ervan vond, een kerstverhaal door J.K. Stenger. Mensen zeggen altijd dat dieren maar dom zijn. Dieren kunnen niet denken, zeggen ze. Dieren begrijpen niets. Natuurlijk hebben ze daar tot op zekere hoogte gelijk in. Ik kan bijvoorbeeld niet praten en lezen. Ik kan ook niet schrijven. Als ik heel eerlijk ben, geef ik toe dat ik ook niet zo goed kan denken. Als ik probeer te denken, begint mijn koeienkop meteen pijn te doen. En dat heeft direct een verkeerde uitwerking op mijn melk. Dus denken doe ik liever niet. Daar hou ik me dus zo min mogelijk mee bezig. ben dan ook nooit naar school geweest, zoals jij. Maar dat is misschien maar goed ook. Kun jij je voorstellen wat een chaos dat zou veroorzaken als er opeens een koe het klaslokaal zou binnenkomen die daar aan een tafeltje zou gaan zitten? Dus, geschoold ben ik niet en ik ben inderdaad een beetje een domme koe. Maar toch weet ik meer dan jij denkt. Wij dieren voelen bijvoorbeeld van alles. Om iets aan te voelen, hoef je niet alles te begrijpen. Jullie mensen noemen dat instinct of zo. Maar het is echt waar. Mijn vriend de ezel, die heeft het ook. En het paard kan het ook. En de twee schapen die bij ons in de stal staan, die weten er ook alles van. Wij doen alles op ons gevoel. En dat was laatst ook het geval. Het gebeurde op die heel bijzondere nacht. Ik herinner het me nog heel goed. Dat is heel bijzonder, want ik vergeet altijd alles. Mijn koeienhersens kunnen tenslotte bijna niets onthouden. Maar die nacht, die was zo bijzonder. Die kan ik niet vergeten. Begon toen het al lang donker was. En wij, mijn vriend, de ezel, het paard en de twee schapen, allemaal stonden te doezelen. Opeens gooide de boer de staldeur open en liet hij twee mensen binnenkomen. Een man en een vrouw. Oh, wat zag die vrouw er moe uit en ze had een reuze dikke buik. Volgens mij is ze zwanger, zei mijn vriend de ezel. De boer zei dat ze maar in het stro moesten gaan liggen en dat hij er verder niets mee te maken wilde hebben. Wij vonden dat maar raar. Er lagen wel eens vaker mensen in de schuur te slapen, bedelaars en landlopers. Maar een vrouw, met een zwangere vrouw, nee, dat had ik nog nooit gezien. Eigenlijk vond ik die twee wel aardig. De vrouw had een heel lief gezicht. Die man ook wel, maar volgens mijn vriend de ezel vind ik alle mensen lief, dus dat zegt misschien helemaal niets. Wij aten nog een lekker hapje uit onze voederbak en wilden net gaan slapen toen die vrouw opeens begon te zuchten en te kermen. Als je me nou, zei mijn vriend de ezel, wat zullen we nou krijgen? Die man werd heel zenuwachtig en deed van alles om het die vrouw gemakkelijk te maken. Ze lag maar te steunen en te puffen en ik snapte er niets van. Maar mijn vriend de ezel, die wist het wel. Ze krijgt een kindje, zei hij overtuigd. Een kindje? Dat had ik nog nooit meegemaakt. Er komt een kindje, er komt een kindje. Ik begon van opwinding luid te loeien. En toen, zomaar opeens, hield de man een klein babytje in zijn armen. Heel teer, heel zacht. Wat een lief kereltje was dat. En zo klein, ik loeide nog harder. De man probeerde het jongetje een beetje schoon te maken en wikkelde hem in een doek. Ik vroeg me af wat hij zou gaan doen. Toen liep hij zomaar naar onze voederbak en legde dat kindje bovenop ons avondeten. Kun jij je dat voorstellen? De schapen keken heel verward en mijn vriend de ezel kon geen woord uitbrengen. Ik trouwens ook niet. Je legt toch geen babytje in iemands voederbak? Maar die man zei tegen de vrouw dat het babytje alleen op die manier lekker warm kon blijven. Toen keek ik met mijn grote koeienoog eens goed naar dat ventje. Zijn kleine vingertjes staken net boven de doek uit. Het was echt een mooi ventje. Maar wat voelde dat bijzonder? Wat gebeurde er eigenlijk? Het was opeens alsof het dag was geworden, want er was overal licht. Het leek wel alsof er warmte van dat mannetje afkwam. Oh, wat voelde dat fijn. Mijn vriend de ezel voelde het ook en de schapen en de paard. Iedereen voelde het. Opeens was iedereen blij en ik begon weer luid te loeien. Als ik had kunnen zingen, dan had ik gezongen. Maar dat kan ik helemaal niet. Ik snapte er niets van. Maar ik was zo blij. Mijn vriend de ezel, die balkte er ook lustig op los. En zelf de schapen, die zich normaal altijd heel gereserveerd gedragen, waren opgebonden aan het blaten. En het paard hinnikte dat het een lieve lust was. Ik loeide, de redder is geboren, de redder van de wereld is gekomen en dat in onze stal. Er gebeurde die nacht nog van alles. Er kwamen schaapherders langs en alles bleef maar licht en schoon. Pas tegen de morgen, toen de boer ons van stal kwam halen, werd alles weer normaal. Als je het mij vraagt wat het allemaal precies betekende, dan kan ik het je niet vertellen, want ik ben tenslotte maar een koe. Maar ik weet heel zeker, heel zeker, dat dit een heel belangrijk moment was. Het was het mooiste moment uit de hele wereld. en wij waren erbij. De redder werd geboren in onze stal en ik zal het nooit vergeten.
True.